Welkom bij de 9e podcast van de LVOP. We willen nog twee dingen doen. We gaan een aantal luistervragen behandelen. En we gaan aandacht besteden aan de inmiddels fameuze Teulings Boelaars-controverse. Zowel naar aanleiding van een column van de heer Teulings in het Financieel Dagblad als een ingezonden stuk van met meerdere auteurs, als ik me goed herinner. Oké, Petra, zijn er vragen binnengekomen?
Ja, er zijn al een aantal vragen binnengekomen. Dus hartstikke leuk dat mensen gereageerd hebben op de oproep. En voor deze podcast heb ik er even twee uitgenomen. We hebben een vraag gekregen van Martin Hulst. En die wees erop dat eigenlijk wel het punt wat vooral voor de bedrijfstak pensioenfondsen altijd gold. We hadden een doorsneepremie. En daarvoor bouwt iedereen hetzelfde pensioen op. Dat wordt nu een doorsneepremie, maar niet dezelfde pensioenopbouw. En dan zie je ineens op pagina 18 van het SER-advies staan dat deze regel ook gaat gelden voor alle andere pensioenuitvoerders. Dat betekent dat nu ondernemingspensioenfondsen en verzekerde regelingen ook verplicht zouden worden om een eigenlijk één premie te gaan hanteren voor hun werknemers, onafhankelijk van hun leeftijd. En de mensen die er een beetje in thuis zijn, als je nu een beschikbare premieregeling hebt, dan neemt iedere 5 jaar de premie toe voor een werknemer als die ouder wordt. En dat heeft ermee te maken dat de premie ook korter kan renderen. En waar bij bedrijfstak pensioenfondsen de compensatie voor het veranderen van die doorsnee opbouw... Waar die compensatie uit het bedrijfstak pensioenfonds gaat komen, of in ieder geval uit de collectieve pot, was de vraag van Martin Hulst. Hoe gaat dat nou als je bij een ondernemerspensioenfonds zit? Wie gaat dan opdraaien voor deze compensatie? En als ik als jurist naar kijk, dan vrees ik toch dat deze compensaties dan door de werkgevers betaald gaan worden. Want de werkgever die heeft in het verleden tegen zijn werknemer gezegd, jij krijgt tot zolang je bij ons werkt iedere 5 jaar iets meer premie voor je pensioen. Dat wordt één vlakke premie straks. En dat betekent dus dat die toezegging, die pensioenovereenkomst, dat die gewijzigd moet gaan worden. Nou ja, wijzigen van een overeenkomst, daar heb je twee partijen voor nodig. Ja, de dikke kans dat die werknemer natuurlijk niet gaat zeggen dat hij dat zomaar doet. Dus dat betekent dat die werkgever een compensatie zal moeten gaan betalen. Dat is een beetje de snelle gedachte. Iets uitgebreider op de Twitter staan. Maar dat is de beantwoording van Martin's vraag. Hartelijk dank daarvoor. Dan was er nog een vraag van René Boekestein.
Een naamgenoot.
Ja, familie Boekestein.
Die rukt op.
Ja, die had de vraag. Wat je ook terugziet in het pensioenakkoord is dat er straks door pensioenfondsen een kostendekkende premie gevraagd gaat worden. Gebeurt nu ook, maar er is een mogelijkheid voor pensioenfondsen om die kostendekkende premie te dempen. Dan gaat hij dus omlaag. Met toekomstig verwacht rendement. En bij ABP doen ze dat. Dat betekent dat de premie eigenlijk lager is dan wat bijvoorbeeld in mijn geval, wat voor mij nodig zou zijn om mijn pensioen in te kopen. Die premie wordt iets verlaagd. Dat mag straks niet meer. En de vraag is wat het gaat betekenen voor het ABP. Nou heeft ABP voor een aantal jaren afgesproken met de werkgevers wat ze aan premie gaan vragen. Dus de vraag is, gaan die werkgevers er straks mee akkoord dat die premie omhoog gaat? Want dat zal wel moeten als je het nieuwe stelsel krijgt. Of gaat dus de pensioenopbouw omlaag, omdat we dus zo hard vast gaan houden aan diezelfde premie? Nou, dat gaan we zien.
Dat gaan we zien.
Dat gaan we zien.
En dat zijn de vragen?
Dit zijn er voor nu twee.
Oké, okay. Ja. Hartelijk dank. Dan wilden we nog even aandacht besteden aan iets heel ingewikkelds, maar wij schrikken al nergens voor terug. Dat is die inmiddels fameuze controverse tussen professor Teulings en Ilja Boelaars. Ilja is er toch. Ilja, is het mogelijk voor ons gewone stervelingen uit te leggen waar dat nou over ging? En waarom dat belangrijk is?
Ja, ik kan in ieder geval een poging doen. Ja. Om dat een beetje uit de doeken te doen.
dat zit eigenlijk zo. Professor Teulings, de voormalig baas van het Centraal Planbureau, dus niet de eerste de beste. Hè, en hoogleraar aan de University of Cambridge tot voor kort.
En nu in Utrecht.
En nu universiteitsprofessor in Utrecht. Die is zich eigenlijk heeft zich een hele tijd niet met dat pensioendebat bemoeid. Maar een jaar of anderhalf geleden heeft hij weer de geest gekregen. En dacht, nou, belangrijk onderwerp, ga ik me weer eens mee bemoeien. En toen schreef hij een vrij, ik weet niet of het een beetje negatief wordt, misschien zo bedoel ik niet, een beetje een rabiaat opiniestuk in het FD. Waarin hij zei, ja, kijk, eigenlijk als je nadenkt over de vraag van hoeveel moeten we nou eigenlijk beleggen met z'n allen op de financiële markt, hoeveel risicovolle beleggingen zouden we moeten willen doen, dan moet je eigenlijk meenemen het feit dat je eventueel ook zou kunnen beleggen voor toekomstige generaties. Dus ongeboren. Nee, zijn stelling was eigenlijk in ons huidige pensioenstelsel maken we die keuze veel te meer vanuit het idee dat de risico's die we nu nemen voor de huidige generatie bedoeld zijn. Maar als je nou meeneemt dat ook toekomstig, ook in de toekomst waarschijnlijk nog nieuwe Nederlanders op deze aardbodem gezet gaan worden.
Dat hopen we wel.
Dat hopen we wel. Dan moet je die eigenlijk meenemen in die beslissing. En dan kan je je, zeg maar, om het heel simpel te voorstellen, als je eerst alleen maar rekening hield met de huidige bevolking, hè, de huidige 17 miljoen mensen, en je gaat in één keer alle toekomstige Nederlanders meenemen, ja, dan in één keer zijn er heel veel meer mensen die risico's kunnen dragen. Dus dan kun je misschien wel, ik meen dat hij voorstelt om wel meer dan twee keer zoveel risicovolle beleggingen te doen. Nou ben ik daar wat pessimistischer over. Omdat Teulings daarvoor een nogal gestileerd economisch modelletje gebruikt. En ik heb dus met een co-auteur, Roel Meelkop, die ooit overigens werkte voor Teulings bij het Centraal Planbureau, daarop gereageerd eigenlijk met een artikel waarin we laten zien dat als we een aanname in dat model van Teulings een beetje veranderen, dat eigenlijk die aanbeveling volledig omdraait uit dat modelletje. Namelijk dat, dus bij Teulings is de aanbeveling, oh, als we rekening houden met die toekomstige mensen, dan moeten we juist veel meer aandelen kopen. Wij laten zien, ja, als je nou meeneemt dat het toekomstig inkomen wat die toekomstige burgers gaan verdienen onzeker is. Teulings ging in zijn modelletje vanuit dat dat zeker was, dat arbeidsinkomen. Nou, wij weten natuurlijk dat de wereld is heel onzeker. Dus we weten helemaal niet wat er over 50 jaar, hoeveel mensen, hoeveel salaris mensen gaan verdienen. Dus als je dat onzeker maakt, die aanname verandert, dan kan het ook maar zo zijn dat je juist minder beleggingsrisico wil nemen. Nou ja, en dat is dus een nogal soort, ja, dat is nogal een groot verschil natuurlijk. Hè? Dus moet je nou Teulings volgen, twee keer zoveel beleggingen doen, moet ABP twee keer zoveel aandelen gaan kopen, of moet je juist zeggen, oh nee, die Boelaert en die Meelkop, wat die lieten zien, als dat arbeidsinkomen van die mensen onzeker, misschien moeten we dan eerst wel een beetje voorzichtiger zijn. Nou ja, dus nou kan je voorstellen, ik had er ook in zo schreef ik dat ook in het FD zelf, van ja, dit is een beetje een soort discussie tussen studeerkamergeleerden. Hè? Ik ben ook, zit ook maar gewoon achter mijn computertje modelletjes te maken en zo. Dus wat heeft het nou voor een, ja, wat moet je hier nou mee als gewone werknemer bij een pensioenfonds? Wat moet je daar nou van denken? Nou, het vervelende is eigenlijk dat deze discussie best wel fundamenteel is. Waarom? Omdat dat modelletje waar Teulings het over heeft en waar ik samen met Roel Meelkop het over heeft, dat is precies het model wat bij het Centraal Planbureau gebruikt wordt om alle pensioenplannen van het kabinet door te rekenen.
Oh, nee.
En dus die aanname waar wij ruzie over maken, waarvan je eigenlijk misschien zegt, ach ja, die details van die studeerkamergeleerden, waarom zou ik me daar druk om maken? Die zijn dus bepalend voor de uitkomst van de CPB-sommen. En dus ook, als we dus kijken naar bijvoorbeeld het pensioenakkoord van wat nu gisteren naar buiten is gekomen, of dat pensioenakkoord positief of negatief uit de berekening van het CPB komt, hangt wel degelijk af van dit soort aannames. En nu, wat is de takeaway, zou ik zeggen? Je hoeft hier niet alle details van te weten, maar dat is dat eigenlijk relatief onschuldige kleine veranderingen in de aannames. Waar niemand eigenlijk oog voor heeft. Behalve misschien die paar studeerkamergeleerden samen. Die kunnen hele grote impact hebben. Ja. En dat is misschien om het voor nu even af te sluiten. Want dit was natuurlijk al heel veel voor onze luisteraars.
Maar je vecht er dus voor dat het oude CPB-model blijft.
Ons bewust zijn dat de uitkomst van die berekeningen echt wel heel gevoelig zijn voor bepaalde aannames.
Maar het amendement van Teulings is nog niet ingevoerd bij het CBB, toch?
Het beleggingsadvies wat volgt uit dat model, dat doen we op dit moment in de praktijk niet.
Nee.
Dus het is weliswaar wel hoe het CPB rekent.
Ja.
Maar we nemen het model dus eigenlijk niet zo serieus in de praktijk.
Oh.
En dat is denk ik maar goed ja. misschien, want anders gaan we misschien wel hele radicale dingen doen op basis van toch wat omstreden aannames.
Okay. Dus we moeten het modellen niet al te serieus nemen.
Dat is wel de boodschap, dat je natuurlijk heel voorzichtig moet zijn. Op het moment, modellen worden heel ingewikkeld.
Ja.
Daardoor zijn ze moeilijk te doorgronden voor de gemiddelde burger al helemaal. Maar ook voor de beleidsmaker, dus ook voor een minister of een vakbondsvertegenwoordiger kunnen heel moeilijk die modellen doorgronden. Maar ondertussen zitten er wel heel alles bepalende aannames in. Dus het is eigenlijk... ik weet ook niet hoe we dat moeten oplossen, maar het is dus wel een beetje... We moeten een beetje oppassen, zeg maar.
Bewustzijn is niet onbelangrijk.
Ja, ja.
Ilja, heel veel dank voor je bijdrage. En graag tot de volgende keer. Petra, jij ook heel veel dank. En wij zien elkaar weer bij de 10e podcast. Ik weet niet wanneer we die gaan casten, maar dat die eraan komt, dat is zeker. Dank u wel voor het luisteren.